moord en doodslag, drugscriminaliteit en andere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Wie Twente ziet als een idyllische regio waar nooit iets gebeurt, heeft het mis. Ook hier komen namelijk duistere zaken voor. In de Tubantia Crime Podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers Maarten Schoon en Erwin Waanders de laatste ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime Podcast. Goedemiddag jongens, Erwin, Maarten.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Het heeft eventjes geduurd, maar...
Klopt.
We zijn er weer.
Ja, er zat een vakantie tussen.
Een kleine vakantie, ja. Jij moest ze nodigen de skipiste op, dus...
Oh, dat gaan we wel melden, hè? Ja, ik heb niet stilgezitten, dat klopt.
Nee. Carnaval en skiën, ja. Wij werken wel, hoor.
Zeker.
Ja, ik had ook carnaval, dus misschien... we daar dan niet te veel over zeggen.
Nee, ik werk al.
Voor de luisteraar, we gaan het een heel klein beetje anders doen in het vervolg. We gaan één grotere zaak gaan we bespreken, tot wat dieper bespreken. En we houden wat, bij wat kortere nieuwsfeitjes die we ook even uit moeten lichten. Daar beginnen we mee. Nou, laten we beginnen met iets wat bij ons vandaag op de site verscheen. Als ik het woord shockschade zeg... Kijk jou aan, Maarten.
Ja. Dan heb ik het over... De treurige zaak van Lotte. Nou, eigenlijk is niet haar treurige zaak, maar wel de dood van Lotte, 14 jaar uit Almelo. Die was om het leven gebracht bij Almelo door twee minderjarige broers. Die zaak is in 2021 afgedaan door de rechtbank. De oudste broer die berustte in zijn vonnis, de jongste broer niet, die ging in hoger beroep. Beide broers kregen de maximale straf die je kan krijgen als minderjarige. Dus die oudste broer kreeg 2 jaar jeugdgevangenis en jeugd-TBS. De jongste broer kreeg 1 jaar jeugdgevangenis en jeugd-TBS. Dat bleef in hoger beroep ook in stand. Daar gaat het nu eigenlijk niet over. Het gaat over de shockschade. Mm-hmm. En als slachtoffer, dus dan wel nabestaande, kun je schadevergoeding vragen in een strafzaak. Dat kan gaan om materiële schadevergoeding, zoals dat heet. Dus dan heb ik het over bijvoorbeeld bloemen... bij de begrafenis en de begrafeniskosten zelf. Mm-hmm. Maar ook emotioneel leed wat jou is aangedaan.
Maar hoe vang je emotioneel leed in bedragen? Want...
Ja, dat is lastig en ook een beetje natte vingerwerk.
Ja.
En in dit geval was het emotionele leed is op te splitsen in 2 soorten emotioneel leed. En dan hebben we affectieschade. Dat is eigenlijk het gemis van een dierbare. En dan heb je de shockschade. En dat is eigenlijk de schok als je geconfronteerd wordt. Eigenlijk wel met het strafbare feit zelf. Dus stel dat je dus een dode dierbare tegenkomt. Dat je daarmee geconfronteerd wordt. En die schok daardoor, daarvan geeft emotioneel leed, psychische schade. Mm-hmm. En dat is dus te vertalen in geld. En dat kun je dus vragen als nabestaande slachtoffer. In een strafzaak.
Dat dus, kan dus ook zijn dat je bijvoorbeeld je dierbare moet gaan identificeren in een ziekenhuis. Ja. En dat die, hij of zij daar op een tafel ligt onder een laken. Wat we allemaal wel eens zien in een film. Ja, dat kan al. Dat levert voor heel veel mensen natuurlijk gewoon best wel veel emoties op en een shock. Dus ja, dat.
Of dat je dus plotseling daarmee in aanraking komt. Omdat je dus bijvoorbeeld op de plaats delict aankomt en.
Iemand overleden aanvindt.
Dus jouw dierbare daar ziet. Nou ja, afijn. In die zaak van Lotte kregen haar ouders en haar broertje geen shockschade toegekend door de rechtbank. En in eerste instantie ook niet door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Want zij vonden allebei dat er niet voldaan was aan bepaalde juridische voorwaarden. En toen waren de ouders waren daar niet mee eens. En die zijn in hoger beroep gegaan in het vonnis van de oudste broer. Dat was de enige juridische weg die ze nog voor hun open lag. En dat hebben ze uiteindelijk gewonnen. En daardoor hebben zij recht op nog €60.000 aanvullende schadevergoeding. Dat is dus die shockschade.
Ja.
Ja, dat is het in het kort. Dus dat,
ik denk niet dat we nu de ruimte hebben om het helemaal tot in de detail te bespreken hoe dat precies is opgebouwd. En want er zullen heel veel... Nee. Radertjes zijn op basis waarvan zoiets bepaald wordt.
Klopt,
de hoogte ook, denk ik.
Ja, in de tussentijd heeft de Hoge Raad nog een paar belangrijke uitspraken gedaan in vergelijkbare zaken, waardoor het Hof nu wel vindt dat er sprake is van shockschade, maar het heeft in ieder geval te maken van dat ze geconfronteerd worden met het overlijden van hun dochter. Dat ze naar die plek zijn gegaan in Almelo waar haar lichaam was gevonden. Daar zijn ze weer weggestuurd. Vervolgens moesten ze heel lang wachten op het politiebureau en hebben ze pas na middernacht te horen gekregen dat het echt om hun dochter ging. En hebben ze haar dus ook moeten identificeren, maar ze mochten niet in de buurt van het lichaam komen, want er werd nog onderzoek op gedaan. Nou, dat is allemaal extra pijnlijk. Het gold ook voor haar broertje, die dus zijn zusje zag in het uitvaarthuis. En ik zal niet in details treden, dat wil de familie ook niet, want ik ben vandaag ook gebeld door de woordvoerder van de familie. En die, komt er met zoveel woorden op neer van dat het nu lijkt alsof het hun om het geld te doen is. En dat is absoluut niet zo. Het is voornamelijk het verdriet om hun verloren dochter en zusje. En ze benadrukken dat ze Lotte hier nooit meer terugkrijgen.
Dus nee, ik wou net zeggen, ik denk dat gemist dat je dat niet in geld kunt uitdrukken.
Nee.
Dan gaan we het hebben over de grote kookwasserij in Overdinkel. Wat er allemaal precies gebeurd is en hoe die zaak precies in elkaar steekt. En wat we tot nu toe weten. Eerst even ook nog redelijk vers. Het in stukken gezaagde lijk in een kanaal gevonden bij Nordhorn.
Ja.
Wat weten we daarover?
Nou, het laatste nieuws is dat de Duitse politie afgelopen donderdag een 54-jarige inwoner van Nordhorn heeft gearresteerd. Een man van Oekraïnse afkomst. En hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 53-jarige man afkomstig uit Letland. Die dus in stukken gezaagd in plastic zakken in het kanaal lag.
Mm-hmm.
En de afgelopen dagen heeft de recherche en een speciaal team ook twee woningen onderzocht. Waar ze al eerder zijn binnen geweest. Dus het lijkt er sterk op dat, dat de politie goed zit en dat deze zaak tot een oplossing komt.
Ja.
Hoe triest ook voor de nabestaanden, want we hebben het net over shockschade, maar als jij een dierbare in stukken terugkrijgt, om het maar even plat te zeggen, dan kun je voorstellen wat voor leed dat veroorzaakt.
Ja. In welk milieu moeten we dit delict zoeken? Is er al iets over bekend? Of?
Nee, dat is echt speculatief. Ja. Maar laten we wel zijn, dit zijn geen jongens die bij de padvinderij zitten, normaal gesproken.
Nee.
Dus kijk, dit soort dingen komt voor in het criminele milieu.
Ja. Ziet het eigenlijk ook alleen, je had het net over, hè, mensen identificeren als ze op een tafel liggen onder een wit laken.
Ja.
Ja, dit soort dingen in stukken gezaagde lijken zie je eigenlijk ook alleen maar in series, in films.
Ja, en dan weet je meestal dat het mensen zijn. Nou ja, je mag iemand die zoiets doet en zoiets kan. Ja, of je die een mens mag noemen, ik weet het niet. Maar het zijn in ieder geval mensen met een behoorlijk verknipte geest. Dat mag duidelijk zijn.
Ja. Er was eerst nog van, komt het lijkt dan misschien uit Nederland? Is het, wat voor dingen zijn er dan hier nagelopen? Is daar iets duidelijk over?
Nou, dan op zo'n moment wordt natuurlijk gekeken van, zijn er mensen vermist in het grensgebied of in Nederland die bijvoorbeeld voldoen aan de kenmerken die de Duitse politie heeft gevonden. Dus dan wordt er onderling gekeken van, zijn er aanknopingspunten om te denken dat het iemand is die in Nederland mogelijk vermist is.
Mm-hmm.
We hebben in Hengelo speelt natuurlijk een zaak van een vermiste Duitse zakenman.
Ja.
En wiens auto is gevonden aan de Enschedese straat. Dus daar is op gerechercheerd om te kijken van, zou het die man betreffen? Maar ze kwamen toch al vrij snel uit bij het feit dat niet kon.
Nee.
En ze hebben toch, iets meer dan een week geleden de identiteit van de man ook kunnen vaststellen. Dus toen was dat ook uit de wereld, zeg maar.
Ja, en dus de politie in Duitsland gaat nu volledig rechercheren op deze man die nu is aangehouden, zeg maar.
Ja, ze houden alles open, want in het belang van het onderzoek, zoals het zo mooi heet, worden er geen mededeling gedaan aan de media. Onze collega's van de Graafschap de Nagericht en de Duitse regionale kranten, die zitten bovenop. En daar waar we zelf dingen kunnen doen die van belang zijn, doen we dat natuurlijk. Maar het lijkt er op dit moment gewoon op dat het echt een Duitse zaak betreft, waar wij als regionale krant niet zo heel veel mee zullen doen.
Nee, het is net over de grens en daar houdt het voor ons ook wel op.
Dat is de enige link.
Ja, ja. Dan even door naar een zaak, die is al iets verder terug. Ik heb hier staan, Bokito uit Almelo moet de cel in.
Ja, ja.
Dat Bokito is zijn bijnaam.
Ja, dat is Anouar Bel-M uit Almelo. En die is uiteindelijk veroordeeld voor het gooien van een handgranaat in een woning van de kopstukken van Satudara in december 2016 in een woning aan de Oostkamp landen. Ja, en de recherche zegt daarvan, dat is het beginpunt van de oorlog in de Twentse onderwereld. En nu, ruim 8 jaar later, ligt er een vonnis. Hij is veroordeeld tot, uit mijn hoofd, 8 jaar cel.
Ja.
Hij ontkent dat hij de man is geweest die zou hebben gegooid, die de handgranaat zou hebben gegooid. Hij heeft wel twee feiten bekend die hij heeft gepleegd in Limburg, waar hij een tijdje heeft verbleven. Maar met de handgranaat zegt hij niks te maken te hebben. En hij zegt ook dat hij eigenlijk helemaal niet betrokken is bij de oorlog aan de ene kant tussen Satudara en de organisatie van Simo D. en Marcus T.
Ja. Welk bewijs is het tegen hem?
Ja, dat is wel opvallend. Eigenlijk best wel een bijzonder bewijs. Want op de pen van een handgranaat... Ja, ik ben geen deskundige op het gebied van handgranaten, maar in ieder geval op een beugel waarmee je dus de handgranaat tot ontploffing brengt, daar zat zijn DNA op. En ja, hij had een uitleg van... Ik heb dat ding ergens een keer in handen gehad bij een vriend thuis. En daar heb ik ook een wapen in hand gehad. En hebben we foto's gemaakt voor de lol. En ja, verder weet ik niks van. Ja, nou, dat is bijzonder als je dat zegt. Maar hij had wat uit te leggen. En de rechtbank gelooft dat verhaal dus niet.
Nee, hij had ook geen alternatief scenario.
Nee. Dus het is afwachten of hij... Ja, gezien zijn ontkenning zal hij in hoger beroep gaan. Maar dat weten we nog niet. Maar die zaak is nog lang niet afgelopen.
Nee. Zaak die ook nog loopt en waar wij ook verwachten dat er hoog beroep komt, is de zaak Gia Jaffo.
Ja, klopt.
Want daar is nu wel eens ook iemand veroordeeld.
Ja, tot 12 jaar cel.
Ja.
Het Openbaar Ministerie had 16 jaar geëist. Dat is 12 jaar geworden. En daar, Erwin die heeft dat in de vorige podcast uit de doeken gedaan. Het leek erop alsof er niet heel veel bewijs tegen die man was. Er was bijvoorbeeld geen moordwapen. Er zijn dus ook geen sporen van die man op een moordwapen aangetroffen. Het enige wat ze hadden was een haar, of een of meerdere haren in het kleed waarin Jihad Jaffo is gewikkeld. Die haren waren dan van die man. Mm-hmm. En dat is een van de pijlers waarop dit vonnis rust.
Ja, want over wie hebben we het dan?
Hamid S. uit
Den Ham. Ja, precies. We hadden nog niet genoeg.
En nog een belangrijk bewijsmiddel was het brandslang haspel statief.
Blijft echt een fantastisch woord.
Ja, zeker. Goed voor Scrabble, maar in dit geval wel een zeer belastend attribuut richting Hamid S. Mm-hmm. Want de politie en dus nu ook de rechtbank gaat ervan uit dat het lichaam waarmee Jihad Jaffo is verzwaard, dat is gebeurd met het brandslang haspel statief uit de winkel in Hoogveen. En die winkel was van Hamid S.
Ja, want ze hadden in die winkel dus afdrukken gezien in de vloer van een missende, dan komt dat lange woord weer, brandslang haspel statief. Ja. En dat moet dat statief zijn geweest. De verklaring die hij daarvoor gegeven had, waar hij beland zou zijn bij een oud-ijzerboer ergens, die was niet na te gaan, dat was onverifieerbaar. Dus ja, dat moet dat statief zijn geweest. De telefoongegevens. Tal van zaken die volgens de rechtbank voldoende zijn dat hij de man moet zijn die in ieder geval betrokken is geweest bij het doden en dumpen van het lichaam van Jihad Jaffo.
Ja. En dan komt het waarschijnlijk in hoger beroep.
Ja, daar kunnen we wel van uitgaan. Ik sprak eigenlijk na de inhoudelijke behandeling met zijn huidige advocaat, dat is Umut Ural. En die gaf al aan van ja, als er een veroordeling volgt, gaan we 99,9% zeker in hoger beroep. Er was ook al een advocaat aanwezig op de publieke tribune die eventueel het hoger beroep zou gaan doen. Dus we kunnen er wel van uitgaan dat daar hoger beroep gaat volgen.
Ja. Dan door naar de wat grotere zaak van deze aflevering. Dat gaat over de kookwasserij die in Overdink was gevonden eind vorig jaar. Ja. Eind november uit mijn hoofd.
28 november.
Even resume. Waar gaat het over?
Ja, op 28 november komt er een melding bij de politie over geuroverlast aan de Goormatenweg in Overdinkel. Dat is in het buitengebied. Daar gaan agenten gaan daar kijken. En dan komen ze bij een voormalige loonbedrijf. En daar staat een schuur, een grote schuur. Er staat een woning. En ze zien daar wat mensen lopen waarbij de politie denkt van hé, wat raar. En als ze verder gaan kijken, dan komen ze erachter dat daar een drugslab zit. Dat was in ieder geval de eerste gedachte. Dan gaat er iets spelen? Dus dan, wij zagen de opschaling zeg maar, van de hulpdiensten, die ging vrij snel. En dan blijkt uiteindelijk dat er een cocaïnewasserij zit in een loods. Die wordt verhuurd door de eigenaar van het perceel en zijn zoon.
Mm-hmm.
Nou, ter plekke worden uiteindelijk 10 mensen aangehouden. Waaronder dus de zoon van de man die, van wie het perceel is. En die groep die is bijzonder samengesteld, want er zitten Colombianen bij. Er zitten Serven bij, mensen uit Belgrado. Er zitten Oostenrijken bij. Er zitten 2 jongens uit de omgeving Rotterdam.
Mm-hmm.
En dus de vader en zoon uit Overdinkel. Dus ja. Het is een bijzonder gemêleerd gezelschap. Wat zich daar rondom die loods begeeft en daar dus blijkbaar cocaïne wast.
Ja, zo cocaïnewasserij. Het is een term, je hoort hem wel eens vaak als je de media een beetje volgt. Wat gebeurt er in een cocaïnewasserij?
Ja, het is een van de methodes om cocaïne te smokkelen. Je kan natuurlijk cocaïne ergens in verstoppen. Bijvoorbeeld in een scootmobiel, zagen we deze week nog in het nieuws. En dan met het vliegtuig meesturen. Of verstoppen in pakken bananen en dan met containers. Maar heel vaak wordt het ook vermengd met iets. In dit geval zou dat dan chiazaad zijn geweest. En dan wordt het chiazaad geïmpregneerd met cocaïnevloeistof eigenlijk. Dus met een chemisch proces maken ze het vloeibaar. Dan kunnen ze iets anders impregneren. En dat kan gaan van tafelpoten tot chiazaad. Of kleding vooral. En eenmaal op de plek van bestemming, laten we zeggen Overdinkel, wordt dat eruit gewassen via een omgekeerd chemisch proces.
Ja. En waarom wordt dat gedaan? Is het omdat het moeilijker te traceren is? Is dat omdat je...
Ja, het is om
je hoeft niet dom te zijn om een blok cocaïne te vinden in een doos bananen.
Nee.
Maar zoiets uit kleding halen, dat
het is puur om te smokkelen. Dus dus het is gewoon de douane ziet een container met kleding voorbij komen. En die denkt, nou, dat is dat.
Ja.
Ja. Het is niet moeilijker dan dat. Het is puur voor de smokkel. Ja. En dat is blijkbaar dus zo lucratief dat ze zulke omslachtige methodes verzinnen om dat te doen.
Ja, om het risico van gepakt worden... Maar in te dammen.
Ja.
Ja,
het is een arbeidsintensief proces. Je geeft net zelf het voorbeeld van... Ja, niks makkelijker dan... je stopt kilo's cocaïne tussen de bananen... of tussen de avocados of weet ik wat. Vanuit Ecuador, Brazilië, Colombia. Het maakt niet uit. In dit geval komt er waarschijnlijk een container vol met kleding... of inderdaad met dat zaad binnen. Ja, zeg maar. Maar dan moeten er nog zoveel mensen... aan werken om het witte poeder ervan te krijgen. Dat, nou ja, je vraagt je af. Maar goed, wat Maarten net zegt, het is zo lucratief dat daar gewoon zoveel geld mee wordt verdiend.
Mm-hmm.
Dat ze die arbeid op de koop toenemen.
Ja. Je zegt geld wordt verdiend. Daar is ook een significant geldbedrag gevonden, hè?
Ja, er is in ieder geval... qua waarde is er te plekken... Er stond in ieder geval zoveel kilo klaar. Dat was voor 50 miljoen.
Ja.
En er stond een voorraad nog klaar... die nog gewassen moest worden... waar ook nog eens een keer 50 miljoen uit zou komen. Dus hebben we het over 100 miljoen. Ja, het Openbaar Ministerie heeft vorige week naar buiten gebracht... dat ze het afgelopen jaar... of in ieder geval justitie heeft dat gedaan... 342 miljoen euro heeft afgepakt van criminelen. En dan laat ik even een stilte vallen, want als je alleen al nagaat dat in deze cocaïnewasserij voor 100 miljoen aan cocaïne zit,
ja,
dan weet je dat die 342 miljoen een druppel op een gloeiende plaat is.
Ja, als die cocaïnewasserij een paar maanden gedraaid heeft, dan schiet het lekker op.
Ja,
ja. Ja. En dan even over de verdachten. Je noemde net al vader en zoon uit Overdinkel. De heren H, noem ik ze dan maar even.
Ja.
Jeroen H, daar was deze week een eerste voorbereidende zitting.
Klopt.
Wat is daar besproken?
Nou ja, het is nu 3 maanden geleden dat ze zijn aangehouden. Dus de 90 dagen zitten erop. Dus dan, van overheidswegen zou ik zeggen, moet er een openbare zitting zijn waarin in ieder geval de voorgang wordt besproken en wordt bekeken hoe het gaat met de voorlopige hechtenis. Er waren 10 verdachten. De 11e verdachte is dus de vader. Die is al op vrije voeten gesteld. De 10
verdachten.
Waarom
is hij al op vrije voeten?
Omdat zijn rol in het geheel blijkbaar al uit onderzoek is gebleken dat die rol wel duidelijk is. En dat daar niet zo heel veel aan te hangen is, zeg maar. Bovendien is deze man ook ernstig ziek. Hij verblijft op dit moment ook in het ziekenhuis. Dat werd afgelopen week ook verteld. Maar goed, die Jeroen... Die kwam voor de rechter, maar ook zijn medeverdachten. En ik heb ze niet allemaal gezien. Want het was vooral een herhaling van zetten continu. Hè. De officier van justitie vertelt waar ze van verdacht worden. Nou, dat is bij de meeste gewoon drie feiten. En vervolgens wordt er gekeken naar de voorlopige hechtenis. Alle advocaten hebben gevraagd om schorsing dan wel opheffing van de voorlopige hechtenis. Dat is in alle gevallen ook afgewezen. Dus geen cliffhanger in dit geval. Maar het bijzondere aan die Jeroen is eigenlijk het verhaal van... Hij is ergens in beland waarvan hij vooraf geen enkel idee had dat hij daarin zou kunnen belanden. En dan moet je misschien wat verder kijken van lege boeren schuren zijn interessant voor criminelen. Nou, dat is hier ook gebeurd. We weten nog niet helemaal hoor, hoe het zit. Dus het kan best zijn dat zijn rol toch groter is dan we nu misschien aannemen. Maar waar hij eigenlijk een beetje op doelde was van wij hebben een loods, een leegstaande loods verhuurd aan mensen die bij ons kwamen dat ze dingen wilden opslaan. En dat gaat vaak met cashgeld of met een huurcontract. Nou, dat huurcontract, dat was er niet. Dus dat ging met cashgeld. En hij wist binnen 4 weken eigenlijk al van... dit is Mr. Boel. Want hij zag allerlei mensen bij hun op het erf lopen... waarvan hij dacht, dat is geen zuivere koffie.
Nee.
Op het moment dat hij dat in de gaten kreeg... had hij ook al een forse bedreiging te horen gekregen... dat hij zijn... Letterlijk dat hij zijn bek moest houden. Anders zou er wat gebeuren met zijn vader, met zijn vrouw en met zijn kinderen. En hij gaf deze week in de voorbereidende zitting ook aan van... op een vraag van een van de rechters. Die vroeg van, waarom bent u niet naar de politie gegaan? Nou ja, dan spreekt dus de angst van... als ik naar de politie stap en het lukt niet, dan loop ik gevaar. Maar loopt ook mijn vrouw, dan lopen mijn kinderen en mijn vader gevaar.
Ja.
Dus in die wereld heeft hij zich begeven... Al dan niet bewust, dat weten we niet. Ja. Maar dat speelt er. Hè? Dat zit er gewoon omheen. En het feit dat er Colombianen bij betrokken zijn... Ja, laat wel zijn. Die komen hier niet om gezellig naar de tulpen in Amsterdam te gaan. Die komen hier echt puur en alleen als vooruitgeschoven pionnen om... in een drugsorganisatie.
Kun je beschrijven wat voor mensen heb je gezien tijdens die zitting? Wat voor mannen waren dat?
Ja, de eerste Colombiaan was eigenlijk een klein mannetje. Heel keurig, heel netjes. Groette de rechters netjes. Groette iedereen in de zaal netjes. Liep wat moeilijk, want hij heeft een afwijking in een spierziekte. Nou, daar klaagde hij ook over dat hij daar normaal gesproken elke maand voor behandeld moest worden. En nu zit hij 3 maanden in de PI in Almelo. En is hij nog maar 1 keer behandeld. Dus hij heeft pijn. Maar hij zegt heel simpel van... ik moest alleen maar medicatie naar Nederland brengen vanuit Spanje. Hij verbleef langere tijd in Spanje. En zou voor een van de medeverdachten medicatie naar Nederland moeten brengen. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje een lulverhaal. Want op de vraag van, kon dat niet opgestuurd worden? Geeft hij aan van, nee, dat kon niet. Nou ja... Dan weet je ongeveer hoe het zit. Dat was een verdachte uit Rotterdam. Ook een jonge, eigenlijk nog een vrij jonge vent. En die voelde zich vooral heel zielig. Want zijn 6-jarige dochter, die mist hem zo erg. En thuis is verteld dat hij voor werk elders is. Nou ja, dat klopt. Hij is letterlijk voor werk elders. Ja, dat klinkt
vanwege werk.
Vanwege werk. Maar goed... Ja, zijn rol is ook nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk heeft hij wel een van de leidende rollen. Hij is een van de contactpersonen tussen de organisatie in Colombia en Servië en Nederland.
Ja, zo'n sleutelrolachtig.
Ja.
Want de officier schetsen wel van ieder ongeveer een beetje wat hun rol zou zijn?
Of ja, wat? Nou, de eindtelastlegging is nog niet klaar. Het onderzoek loopt ook nog. Alleen, ze worden allemaal verdacht van... deelname aan een criminele organisatie. Nou ja, dat heb je al snel als je met 10 mensen in zo'n verband cocaïne wast. Dan het bezit, vervoer, het verkoop, transport van cocaïne. Nou, en bij de vader en zoon H dan ook nog het beschikbaar stellen van ruimte om criminele activiteiten te ontplooien.
Ja.
Dus ja, dat geldt voor allemaal. En hoe de rol van... Ieder is, dat is nog niet duidelijk. Want er zijn allerlei allerlei telefoons natuurlijk uitgelezen. En daarin staan best wel rare dingen. Nou ja, misschien een voorbeeld. Jeroen H. is ook heeft een café in Gronau. Daar is die eigenaar van. Althans, in ieder geval die exporteert hij. Maar hij zit dus in de horeca. De recherche die gaat terugkijken en die ziet dat hij tegen zijn vader, als zijn vader een bericht stuurt van, ik heb een pan nodig voor die gasten. Nou ja, daarvan zegt de recherche, ja, een pan nodig. Ze zijn cocaïne aan het wassen, daar heb je ook een pan voor nodig. Nou, verder zijn ze niet heel inhoudelijk gegaan. Maar hij gaf dus nu al aan op vragen van de bijzitter van... Ja, nee, die pan had ik nodig, want ik kookte wel eens voor hun. Ik maakte 5 of 6 kilo spare ribs. Ja, daar heb ik een grote pan voor nodig. Nou, zo was er ook een vraag over een weegschaal. Ja, u zegt van, ik heb een weegschaal nodig. Waar heeft u die weegschaal voor nodig? Nou ja, we kennen allemaal de beelden wel. Weegschaal om cocaïne te wegen. Ja, dat is ook wat de politie denkt. Mm-hmm. Als je zo gaat redeneren, dan duik je misschien al wel een tunnel in. Hè, die er misschien niet zou moeten zijn. Daarvan zegt hij, en ook dat kan kloppen, zijn vader handelt bijvoorbeeld in antiek. En die heeft wel eens een klok verkocht. Nou, deze Jeroen zou een koekoeksklok hebben verkocht. Ik ben geen deskundige op klokgebied, maar in ieder geval, daar zit een gewicht aan. En hij wilde, de koper van die koekoeksklok wilde weten of die gewichten gelijk waren. En daar had hij de weegschaal voor nodig, zegt hij.
Ja,
daar kunnen we van alles van vinden, maar ja...
Dat is aan de rechtbank uiteindelijk.
Dat is uiteindelijk aan de rechtbank. En ja, of de officier hem gelooft en of de rechtbank hem gelooft, nou, dat is voor latere zorg. Maar in ieder geval, dat is wat hij nu heel kort heeft verteld. Ja. En als je hem ziet, het is gewoon een jongen net als wij. Hij was netjes gekleed, hij was heel rustig en sprak heel netjes. Maar uit zijn verhaal blijkt wel, al dan niet gespeeld, de angst voor de mensen waar hij nu mee te maken heeft.
Ja, hoe gaat het verder in deze zaak? Want dus, er zal nog een verdere voorbereidende zitting komen, denk ik, voor de inhoudelijke behandeling.
Ja, want in principe gaat hij op 28 mei verder. Dat zou een regiezitting zijn. En dan in ieder geval het einddossier zou klaar moeten zijn eind april. Zodat de advocaten dan 2 weken de tijd hebben om onderzoekswensen te formeren. Nou ja, dat zal ongetwijfeld gaan over het horen van getuigen. En die getuigen, dat zijn natuurlijk de medeverdachten en andere mensen die er misschien bij betrokken zijn. Andere onderzoekswensen, DNA. Ja, er is trouwens, dat is misschien nogal een opvallend detail. De politie heeft niet alles zomaar naar het NFI kunnen sturen voor DNA-onderzoek. Want dat heeft te maken met capaciteit, een gebrek aan capaciteit bij het NFI. En een gebrek aan middelen, oftewel geld. Dat kost heel veel geld.
Mm-hmm.
Dus dat is misschien wel iets voor de advocaten om gebruik van te maken. Want als er geen DNA-materiaal is gevonden, of in ieder geval niet is onderzocht, dan kon dat nog wel eens vervelend worden.
Ja. Maar goed, er zijn er allemaal ter plekke in die wasserij opgepakt.
Ja, dus zullen ze moeten uitleggen wat ze daar te zoeken hadden.
Ja.
Die waren er niet van de koekoeksklok, kan ik je melden.
Nee.
Nee, maar dus 28 mei een regiezitting en ja, dan... Afhankelijk van het aantal onderzoekswensen. Deze zaak gaat ongetwijfeld verder naar 2025. Dan gaan ze dit jaar niet halen. Met zoveel verdachten, zoveel onderzoekswensen. Dat verwachten ze zelf ook.
Ja. Zullen we het hier belaten, jongens?
Helemaal goed.
Ik vond het een mooie uiteenzetting van de kookwasserij in Overdinkel. En dan zien wij elkaar over. Wat zullen we eens doen?
Ja, laten we
week of twee doen.
Ja, laten we het doen. Ja. Ja, want ik hoor van luisteraars echt. We hebben een vaste schare luisteraars. En die vragen dan echt wel van, wanneer zijn jullie er weer? Dus dat is wel mooi. Dus,
Als jij nou belooft niet te gaan skiën, dan zijn wij er over 2 weken.
Ik ga voorlopig niet meer skiën. Dat is pas volgende krokusvakantie.
Kijk, dat duurt nog eventjes. Dat is ook 2025.
Dat is ook 2025, ja.